GoPlay Podcast.
Hallo, hallo. Ik ben Bart Peters en behoudens grote ongevallen luistert u binnen 2 seconden naar de podcast Achter de Schermen.
Ja, het was weer watjes. Welkom in deze aflevering vol spanning en suspense. Want ons tafeltje in Entertainment Temple Play Zuid is gevuld met 4 mensen, onder wie mezelf, Pieter-Jan Marchand. Ja. Maar ook mijn beste vrienden zijn aanwezig. Onder andere Jeff de Brombeer. Bronder is vandaag ook weer...
aanwezig en enorm present.
Present eigenlijk, present. Als het ware. Ja. Ja. Onze media insider, dat is, mogen we zeggen, the man of the moment. Hij is net met de boot gereisd naar Sicilië voor het miljoenenprogramma De Mol. En is het nu zowaar alweer hier aan onze tafel? Het is natuurlijk Gilles de Koster.
Hallo en goeie avond.
Goeie avond, goeie middag of goeie ochtend, hè, naar gelang wanneer de mensen luisteren.
Ja.
En Gilles zat hier niet zonder onze A-lister van de week, want die is niet alleen de medebedenker van De Mol, maar ook de ontdekker van Gilles de Koster. Het is de presentator en de man achter het productiehuis Panenka. Welkom, Tom Leenaerts.
Dank u.
Niet achter middenbermen, niet achter 2 dorpskernen. Maar achter de schermen.
Dag Tom en welkom terug aan Gilles de Koster.
Hey.
Want je zat hier in ons eerste seizoen, de tweede aflevering.
Ja. Het is een ereteken op mijn niet zo rijk gevuld palmarès.
Eigenlijk, het was weer wat je avant la lettre.
Avant dat het was weer wat je is genoemd.
Ja, de term was nog niet uitgevonden.
Ja. Zeker weten.
Heb je zo nog iets van it's good to be back?
Ja, zeker. Ik heb geen lidkaart ontvangen sindsdien, dus dat is een klein beetje jammer. Maar ik zit heel graag tussen jullie twee gesandwiched.
En we hebben ook nog leuke mol gadgets voor jou. Maar goed, daar later over meer. Ik vertel dat nu al een klein beetje om de mensen bij de
keel
te grijpen.
Voilà.
Ja. Mooi.
Nu, Tom en Gilles, jullie kennen elkaar al een tijdje.
Zeker.
Ik betrapte me er zelf ook net op dat ik jou de ontdekker van Gilles de Koster noemde in de introductie.
Ik wil me daarvoor excuseren.
Daarvoor wist niemand dat ik bestond.
Ja. Is dat correct of dient er
Gilles de Koster was en zou nog altijd de beste radio-interviewer en presentator zijn van de wereld, of toch van Vlaanderen. Hij presenteerde De Ochtend en hij slaagde erin om mensen kritisch te interviewen zonder een toontje. En daar was hij... uniek in.
Wat bedoel je met een toontje?
Zo'n beetje pedant toontje.
Oh, pedant. Ja, het woord is gevallen.
Ja, het mag.
Ja, ja maar ja, goed.
Indolent.
Indolent of pedant.
Ja.
En Tom zei van, ik ga u dat leren om pedant te zijn en ik ga u nou stijfjes brengen.
Ah, ja. Want je bent niet, je hebt niet Gilles de Koster ontdekt in een of ander gehucht of zo, maar hij was wel op de radio. Het is niet dat jij hem uit zijn arm...
Nee, hij was gewoon een heel goede radiopresentator.
Ah, en jij dacht...
Plus étant lui.
Voilà.
Dat is Frans, hè?
Ja, dat is Frans voor...
Gilles?
Er zit meer in mij.
Er zit meer in Gilles de Koster dan je denkt.
Ja, klopt. Helemaal. Ja.
En jij hebt hem dan overtuigd om naar Woestijnvis te komen?
Ja. Om mee de Kruidfabriek, het meest onderschatte programma ooit. Ja,
maar wel het meest vergeten programma ooit.
Ja, dus de Kruidfabriek, voor de slecht geïnformeerde luisteraar, was een van de programma's uit de begindagen van de zender 4. Hè, toen VT4...
Moest het vlaggenschip worden van de nieuwe zender 4.
Ja, en of dat dan is geworden, dat of laten we aan de luisteraar.
Of de Titanic.
Ja. Wist je toen al, dit is de man die ooit De Mol kan presenteren?
Nee, totaal niet.
Er was geen sprake van
De Mol. Er was ook geen sprake van De Mol op dat moment.
Nee, maar goed, in het achterhoofd.
Maar toen ik hoorde dat Gilles het ging doen, ik snapte het onmiddellijk. Je hebt iemand nodig. De presentator van De Mol moet heel afwezig aanwezig kunnen zijn.
Aanwezig?
Onpedant eigenlijk.
Hij moet afwezig aanwezig kunnen zijn.
Ja, die moet erin slagen om de aandacht te krijgen zonder de aandacht te trekken.
Benieuwd of hij dat ook kan in deze podcast?
Thuis alleszins niet.
Hij zal het waarschijnlijk nog eens demonstreren om hier gewoon afwezig aanwezig te zijn.
Ik ga mijn uiterste... Nee, ik ga zwijgen.
Oké. Tom, hoe was jouw week achter de schermen?
Het was een heel drukke week.
Ja, toch?
Er zijn met ongelooflijk veel verschillende programma's bezig. Er zit een soort trechter waar we met al die programma's in zitten. We gaan heel veel fictie draaien deze zomer. We zijn de dag van vandaag is pas vorige week afgelopen. We zijn met iets nieuws bezig van Steven van Erwegen, ook iemand uit Aalst. Dus we geven iedereen kans.
Ik heb gelezen dat je nu iets bent aan het schrijven met Elisabeth Lucie Baten. Of het is al geschreven?
Onder andere, nee. Met Elisabeth, haar broer Paul en met Jeroen Mertens.
Oké.
Okay. Ja, zijn we een nieuwe reeks aan het maken die we beginnen filmen deze zomer. Dus we zitten nu in de fase dat we aan het wachten zijn op feedback van de zender. Dat is eigenlijk de meest angstaanjagende fase. Want je geeft maar iets aan de zender als je denkt dat het al redelijk oké is.
Ja.
En dan komt de vergadering waarop blijkt dat er toch nog veel werk aan de winkel is. Dus dat is nu over 14 dagen.
Maar dat is dan zo meestal feedback van het moet duidelijker. Kan dat, is het niet vaak zo de zender bezig met zo duidelijkheid?
Helderheid, helderheid, dat kan geen kwaad, ja.
Dat is synoniem inderdaad.
Ja, mooi.
Vooral duidelijkheid, gaat het over de Play Family waarvoor dit bestemd is? Of moeten we het eerder richting Rijerslaan
zoeken? Het is een openbare omroep.
Openbare omroep, ja. Ah, ja. En dat is dan een officieel spannend moment dat ze komen met zo'n kaft met feedback? Of...
Ja,
daar staat ook feedback. Op. Dat is de grote kaft.
Ja, het moet duidelijk zijn, hè?
Ja, als je die feedback terugkrijgt bij fictiereeksen, is er altijd een derde waarvan je denkt: oh, lee, mannen, doe niet onnozel. Of je hebt het niet begrepen.
Ja.
Een derde waar je zelf een beetje agressief van wordt, omdat je denkt: hoe komt het dat wij dit niet gezien hebben?
Ah ja.
En dan een derde, dat zijn dan meestal complimenten, dus dat is fijn.
En gaan jullie met alle drie de delen aan de slag? Of?
Ja.
Ja.
Maar nee, ze zeggen dat ze daarmee aan de slag gaan. Want er is natuurlijk ook de techniek van de red herring. Kennen jullie die?
Ja.
Nee.
Dat is hier inderdaad een aantal weken terug, denk ik eigenlijk vorige week zelfs, uitgelegd. Dat jullie dan ook zo'n heel slecht stuk in die fictiereeks bijvoorbeeld steken. Zodat ze dan gaan zeggen, maar die scène moet er wel uit.
Ja, oké, het is goed. We zullen die eruit halen, maar de rest mag er dan toch in blijven. Ja. En dan wist je al op voorhand, die gingen we eigenlijk toch al schrappen. Ja.
Briljant gevonden.
Nee, maar nog nooit toegepast.
Nee, nog nooit toegepast.
Maar misschien een ideetje voor een volgend projectje.
Red herring.
Ja. Oh, sorry.
Nee, maar dat is niet erg.
Ik wou eigenlijk vragen...
Dus dat mag je nooit doen, hè? Gasten onderbreken met een jingle.
Is dat...
Kan ik als gevierd radiomaker wel onthullen? Dat eigenlijk
mogen we dat placeren als pedant?
Of als een ongeluk?
Ja, dat is een vergissing. Per ongeluk, ja.
En wat zeggen ze dan?
Sorry. Oké. Okay. Gilles, hoe was jouw week achter de schermen?
Zeer goed. Ook een beetje trechter zoals Tom, maar wellicht
ook
een
trechter
minder programma. Ja, we zitten samen al eens graag in een trechter.
Ja.
Dus ja, goed, op Start van de Mol, daar gaat heel veel tijd en energie naartoe.
Mm-hmm.
En heel veel pers en georganiseerd voor de Mol. En ik ben blij dat hij een boot vertrokken is.
Ja, mooi.
Dat is toch altijd een beetje spannend. Mooi, hè?
Ja, mooi geformuleerd natuurlijk.
Ik had schip kunnen zeggen, maar boot vond ik
niet. Maar dat ging niet, nee. En wat doet Gilles de Koster als de eerste aflevering op tv is of in het jargon on-air gaat?
Normaal gezien probeer ik hier te zijn in de Temple Place uit, want het is een café de Mol. Dat is gisteren niet gelukt. Ik was hier wel gisterochtend voor de persvisie.
Ja.
Dus ik zat gisteren naast mijn echtgenote.
Oh.
Die heel de tijd vragen stelt op het moment dat er iets grappig gebeurt of dat er een uitleg in de aflevering
vreselijk,
zit. Als tv-maker is dat doodgaan.
En dan zet je het dan op pauze? Omdat,
nee, totaal niet. Maar dus mensen missen heel veel waar je als maker van overtuigd bent dat het heel belangrijke, leuke momenten zijn.
Ah, ja.
En dan moet je mee leren leven.
Wat vraagt hij dan zo? Is dan een toffe? Of zo?
Ja, maar letterlijk dat. Waar was dat dorpje? Of wat voor een BMW was dat? Of whatever. Of wat heb je nu weer aan? Letterlijk.
Ook?
Dat grijs kostuum.
Nee, dat vond ze oké. Ik had een hemd aan voor de tweede opdracht en de uitleg van die opdracht is volledig aan haar voorbij gegaan.
Wat heeft hem
het was
nu,
ten huize Tom Lenaars ook opgevallen.
Ja, betrof een minder geslaagd hemd. Ik heb ook gewoon ootmoedig toegegeven.
Wat waren de minpunten aan het hemd?
Ja, dat bestond voornamelijk.
Ja.
Ja, toch wel. Ja, qua kleur, qua vorm, qua alles. Was niet
qua goed. Alles, ja.
Maar wie beslist dat wat jij aandoet tijdens de Mol eigenlijk?
Ja, ikzelf, maar ik heb gewoon...
Zijn dat zo zakjes
koffer
met per dag de naam op zo? Van dat, wanneer dat gewoon
dat zou misschien wel beter zijn.
Ja, ik heb een kamp.
Ja, ik heb een verse slip soms.
Maar dat is dus niet...
Nee, maar dat is mijn stylist wel op voorhand bepaald? Of is dat echt je persoonlijke kleren?
Nee. We gaan een hoop kleren halen van de sponsor. En dan na 2,5 dag is dat een berg in het hotel verfrommeld. En dan probeer ik daar gewoon het meest toonbare uit te halen.
En mag je dan zelf nog eens een keer strijken?
Dat kan ik wel eens één keer vragen. Midden de reis.
Je hebt één strijkjoker.
Dat is een klein...
Een strijkvraag.
Een houten bordje.
Ja, voilà, en dan mag ik één keer mijn kleren strijken. Maar ik vind dat allemaal behoorlijk onbelangrijk, als ik heel eerlijk ben. Want ik moet vooral aanwezig.
Ja, maar tuurlijk. Maar achteraf zie je het dan op tv. Zo heel scherp tegenwoordig in HD.
Alleen Flo en Tineke die zich daaraan ergen. Dus dat valt wel mee, hoor.
Oké. Okay. Jeff, hoe was jouw week achter de schermen?
Ja, ik wil die vraag aanwenden om eigenlijk een soort mea culpa te slaan, een carpe diem, zoals ze wel eens durven zeggen.
Ja.
Mijn excuses willen aanbieden aan tv-persoonlijkheid Maureen van Herbergen.
Ah ja,
terecht.
Ik zeg een beetje met de nadruk op Van Herbergen.
Ja, waarom?
Gilles weet het al, of
Maureen.
Maureen.
Ah, Maureen ah, ja, zelfs. Ah, ja.
Dubbele carpe diem. Ja. Ja, want voor de Het Was Weer Watjes die het niet zouden weten, zitten we elke zondagavond in het televisieprogramma Café de Mol. Hier ook opgenomen in Entertainment Temple Playzuit.
Ja.
En dat was vorig jaar al zo, maar toen zaten we eigenlijk zo alleen op het einde met zo'n samenvattend liedje over de Mol. Ja, maar dit jaar zeiden we willen meer.
We willen hoger op.
Ja, we willen echt ook een microfoon krijgen, zodat wij ook iets kunnen zeggen.
En
Michiel de Vlieger hemzelf heeft ons die toestemming gegeven om iets te mogen zeggen, net voor de commercial break. Dat,
dat blijkt een goede spot te zijn. Hè?
Na de commercial break kijkt er niemand meer. Hè?
Nee, het is
dus je wilt ervoor zitten. Ja. En dat hebben we gekregen.
Dus wij zaten daar ook gisteren en wij hadden allemaal lookalikes van de kandidaten, BV-lookalikes van de kandidaten
gezocht. Een komische interventie.
Ja,
zo,
ludiek eigenlijk.
Ludiek eigenlijk is het correcte woord. Ja. Dat we hier zochten.
Ja. En kandidaten Stefanie, die leek eigenlijk, lijkt er nog altijd eigenlijk, heel hard op Maureen van Herbergen.
Ja, maar?
Maar ik heb dus per ongeluk gezegd Maureen van Severen.
Ja.
En daarom... Dus, sorry, Maureen van Herbergen. Want dat was eigenlijk omdat... Er was ook een lookalike van Boris van Severen. En jij had dat al gezegd. En ik was dan zo...
Ja, maar dat is geen excuus.
Zo,
ja,
dat is geen excuus.
We moeten ook zeggen, er gaat daar een soort van generale repetitie aan vooraf. Ja. En toen had je ook al een blackout. Hè?
Ja, maar toen waren mijn kaartjes door elkaar gewisseld, waar ik kon van spieken en ik was helemaal in de war geraakt. Ja.
Maar je hebt eigenlijk het vertrouwen van Michiel de Vlieger beschaamd.
Beschaamd, want nadien kwam meteen de eindredacteur en de producer naar ons toe van, jullie hebben een fout gemaakt.
Maar dus mijn excuses aan Maureen van Herbergen bij deze...
En aan Boris van Severen misschien
en
ook.
En Boris van Severen.
En misschien ook Maureen van Severen. Want die vrouw moet zich toch ook aangesproken gevoeld hebben.
Tom, jij bent, voor wie het niet zou weten, 1/4, of voor wie gek van Breuken is, 8/32 van de bedenkers van de Mol.
Ja.
Dat komt onder andere uit jouw kokertje, zoals we dat dan hier omschrijven. En dat is koker, uit jouw fameuze koker. En dat is 26 jaar geleden hebben jullie dat dan gepitcht aan de VRT. En dan vraag ik me af, wat was de oorspronkelijke elevator pitch van de Mol?
Die was er niet. We hadden toen een succesvol programma gemaakt, Schalkse Ruiters. En we hebben toen gezegd, we gaan een ander programma maken.
Ah ja. Dat was de pitch.
Dat was de pitch.
En daar zeiden ze volmondig meteen, doen. Ja,
wanneer, dank u.
Ja,
dat was het ongeveer wel.
Die kaft met feedback, die was nog niet aangekocht.
Toen bestond dat nog niet. Toen bestond dat nog niet.
Kaften in het algemeen niet.
Bestond er ook nog geen liften, hè, daarom dat er geen elevator pitch was. Met de trap.
Ja.
En oorspronkelijk heette het programma Schalkse Ruiters gaan te ver. En dat ging een reisprogramma worden. Half fictief, half docu. Met Bart en ik. En we geraakten er niet uit, scenarioel. Dat was veel te moeilijk. Maar de VRT heeft lang gedacht dat ze een programma gingen krijgen met Bart en ik.
Wacht, voor alle duidelijkheid. Dus jullie gingen een soort van sequel op Schalkse Ruiters.
Ja,
namelijk waar jullie allemaal reportages maakten. Een ervan was niet waar.
Ja.
Gingen jullie een soort buitenlands reisprogramma maken?
Een reisprogramma maken op zoek naar onze familie. Wat Martijn Heijlen nu zoveel jaar later ongeveer gepikt heeft, denk ik.
Maar dan niet echt. Hoe is dat dan geëvolueerd naar wat de Mol is geworden?
Na 2 of 3 afleveringen gescenarieerd hebben, waren we er niet meer zo enthousiast over. En toen dachten we, als we nu eens meegaan met een groep mensen zoals Anders Reijzen, en we steken daar iemand bij die alles saboteert.
Een mol. En toen is dat zo...
En zo zijn we
heen en weer, pingpongen maar. Ja. En dan kwam je uiteindelijk uit, de Mol. Maar, en wij zitten er ook zelfs helemaal niet meer in.
Ja, en we moeten iemand vinden die het presenteert, die de aandacht niet naar zich trekt. En Bart en ik, we waren toen iets te bekend.
Ja.
En Michiel was semi-bekend, doch ultra getalenteerd.
Mm-hmm.
En dan hebben we beslist dat Michiel dat ging presenteren.
Ja. En dat was jullie eerste programma voor Woestijnvis, hè?
Jawel, dat was het eerste programma dat we gemaakt hebben voor Woestijnvis.
Ja, want Schalkse Ruiters was nog niet voor Woestijnvis. Dit was het eerste dat je echt in Woestijnvis naam deden. Heb je daar heel lang over nagedacht, over de Mol oorspronkelijk?
Tussen januari en mei zijn we gaan prospecteren, denk ik, een paar keer in Frankrijk. En in oktober hebben we dat gefilmd. En december
was het al op antenne.
Ja.
Gestoord.
Dat is wat anders, hè, Gilles?
Ja, dat is helemaal iets anders.
Ja.
Omdat je het programma ook nog moest bedenken. Want een van de moeilijkste dingen of knopen om door te hakken was, hoe ga je ervoor zorgen dat die kandidaten afvallen?
Dus er was ooit een alternatieve manier hoe de kandidaten moesten afvallen?
Er waren 1000 alternatieve manieren, maar er was niks waar we tevreden over waren.
Ah, ja.
Ik denk pas helemaal op het einde is dat steentje gevallen.
Ja,
maar een van de ideeën was dat de Mol een soort onzichtbare verf op zich zou dragen.
Ja, en dan moesten ze allemaal door een soort blacklight lopen en dan zag je wie dat er was aangeraakt door de Mol.
En dus tijdens
de Mol duidde dan de afvaller aan.
Ja.
Die zette een streep op.
Een heel slecht idee was natuurlijk.
Het klopt niet met het concept.
Nee, klopt niks.
Dus dan kon eigenlijk de Mol kiezen wie er zou weggaan.
Ja.
Degene degene die hij dacht dat het wat niet zo, wat niet in de buurt was.
Zo fijn was, want dan zitten we weer met een soort afvalreeks waar dat de minst sympathieke afvalt. En het mooie aan de mol is dat...
Dat het de minst sympathieke er lang in blijven.
Ja,
ja. En waar is de mol bedacht?
We brainstormden ofwel bij ons thuis, ofwel bij Michiel thuis, ofwel om de hoek. Bij Michiel was er een café met een poolbiljart.
Okay.
Waar dan niemand kwam, behalve wij.
Ah ja.
Dus op een van die drie locaties.
Daar is het ooit gevallen.
Ja. Maar het schijnt was er zo tussen jullie een competitie echt om proeven te bedenken.
Ja, dat was wel. Er was een
competitie. En elkaar echt de loef afsteken.
Ja. We probeerden eigenlijk elevator pitches op elkaar te doen, 's morgens als we toekwamen op de redactie. En dan was een titel al heel belangrijk.
Ja, ja.
Als je bijvoorbeeld zegt, oké, jongens, volgende proef.
Ja.
Vier ezels from hell.
En dan zaten die anderen daar al aan.
En dus je probeerde elkaar echt te overtuigen. En na een uurtje had iedereen zijn twee of drie voorbereide spelletjes uitgelegd. En dan viel er al direct 80% af.
Ah, ja.
Zowel Michel Van Hoven, Bart Pauw en ikzelf zijn zeer competitief. En Michiel de Vlieger minder.
Een beetje onzichtbaar.
minder, maar die heeft dan weer goed overzicht.
Het was dan soms aan Bras van...
Ja,
ik vond die, soms, van, die soms, van mij is veel beter.
Ik herinner mij discussies op prospectie of dat een pleintje pittoresk was of niet. Maar echt discussiëren. Maar ja, als je zo lang aan een programma werkt, je weet dat ook.
Ja, ja, dat
en wij zaten er met vier dag en nacht mee bezig, op een heel korte periode, zo intensief. Ja, wij konden elkaar bij momenten niet meer rieken of
maar
zien.
Maar de ene vond het dan charmant en de andere pittoresk.
Ja, pittoresk. Ah, ja. Vind jij dat pittoresk? Ja, ik vind dat pittoresk.
Amai.
Ja,
vanaf... Amai, als dat al pittoresk is.
Echt waar. Ik weet zelf nog welk pleintje. Ja. Ik wil dromen.
Jeff, je hebt ook een beetje research gedaan eigenlijk, ja, voor deze aflevering.
Normaal is dat exclusief weggelegd voor de nostalgie specials, maar omdat dit toch ook een nostalgische inslag had.
Dit is zo'n nostalgisch gevoel, hè?
Ja, heb ik toch ook wat research gedaan en ik heb dus met Michiel de Vlieger gesproken.
Ah, ja.
Maar ook is de kranten van 26 jaar geleden is allemaal gelezen.
Oh.
En op 6 december 1998 was De Mol voor het eerst op TV1 en De Morgen die schreef het volgende. Zonder in superlatieven te vervallen... Dit is werkelijk vernieuwende televisie, ongezien in Vlaanderen en ver daarbuiten. Alles draait nogthans rond die ene simpele vraag, wie is de mol?
Ja. Lazen jullie toen ook zo die reviews? Ja,
er was geen social media, dus alles wat je had waren de kranten en de boekjes.
Ja.
En ja, natuurlijk is dat plezant. Maar tegelijkertijd waren de cijfers niet goed. Want ik herinner mij, de eerste aflevering zal 800.000 of een miljoen hebben gehaald. En de tweede aflevering minder, veel minder. De derde ook nog wat minder en dan begon het pas terug te stijgen.
Ah, ja.
Na de eerste aflevering hadden we thuis gekeken en een van de cameramensen die mee was, Chef van Langenberg, belde toen 's avonds en die had ook met vrienden en kennissen gekeken. Die belde en zegt, ja Tom, ik denk dat we ons toch vergist hebben.
Oh.
Ze zijn niet mee, ze zijn hier niet mee, ze zijn niet mee. Dus we hebben 1 of 2 weken in de veronderstelling geleefd dat het al moeite voor niks was en dat een flop was.
Ik heb al eens verteld dat mensen zeiden van Tom, volgens mij, deze week is de mondemol.
Ja,
of deze aflevering was de mol.
Ja. Oh. De papa van een Bart zegt Anken is de mol van de week.
Ja.
Dus mensen begrepen het concept niet goed.
Nee. Ja, of jullie hadden het niet zo goed uitgelegd.
Het mogelijk, een combinatie van beide. Ja. Mensen waren toen ook nog niet zo slim.
Michiel was iets te afwezig.
Wij hebben op de headquarters bij ons nog eens door die eerste aflevering gescrolld.
Ja.
En ik wou eigenlijk een vraag stellen, was toen verplicht om te roken als kandidaat tijdens de proeven?
Gebeurde dat toen?
Ja, iedereen zat daar gewoon sigaretten te roken. Ik dacht toen dat wie dat afviel, die het minste sigaret had gerookt op deze aflevering.
Dat er nog een idee dat was gebleven sluimeren. Brengt ons een beetje naar de eerste aflevering die we dus nu net op tv hebben gezien. 10 kandidaten die belanden dan op en aan een boot voor de kust van Sicilië en moeten op die boot zien te geraken door opdrachten uit te voeren. Ik vraag me dan af, die eerste opdracht, dat moet altijd spectaculair zijn, dat moet goed binnenkomen. Is dat ook de allereerste opdracht die jullie bedenken?
Het staat wel bovenaan de to-do-list. Dat is niet altijd de eerste opdracht die we afwerken, want er hangt heel veel van af. Het is de opening van uw reeks, dus het moet visueel nog net iets mooier of sterker zijn dan al de rest. En vooral, je moet 10 nieuwe mensen leren kennen.
Mm-hmm.
En dus die moeten we voorstellen aan kijkers en erop hopen dat een uur later is er nog wel al kan herkennen en met elkaar houden. Dus dat is niet zo simpel. Dus dat is altijd, denk ik, de belangrijkste opdracht van het seizoen.
En wie beslist dan uiteindelijk, oké, we doen de proef met de boot. Is dat een democratisch orgaan? Of beslist Gilles de Koster met harde hand?
Zeker niet. De eindredacteur is daar de eindverantwoordelijke voor. Hè. Maar, in dit geval was het ook nog eens dubbel zo moeilijk, want...
Door de verdubbelaar.
Nee. Maar op zee beginnen is eigenlijk al niet zo'n goed idee. Hè. Op een boot draaien is nooit een goed idee. Nee, dat is...
Hij wiebelde nog hard, hè?
ja, het, al die beelden zijn nog eens goed gestabiliseerd. Hè.
Ja?
Dat was een, om 12:00 PM moesten we die tafel echt vasthouden of die ging vliegen. In de zegekieper geraken. Hè.
Ja.
Allee, de dagen daarvoor hadden we een plan B voorzien voor als het weer het niet toeliet. Hè, want dan moet je dat niet gaan doen. Dus dan zou het op het vasteland...
Jullie hebben een heel scenario ook uitgeschreven.
Ik weet nu echt niet meer wat dat was, want je vergeet dat ook instant als je het niet nodig hebt. Want plan A is wel op dat schip. Ja, dat is gewoon veel cooler.
Het is tijd voor deze mooie rubriek. Meezingen mag.
Dali testimonial of synopsis. Zij weten waar het is. Hier komt de jargon.
Ja. In die jargon-wagon leggen we telkens een term uit de media uit en die leggen we dan in de wagon. Dat wordt steeds gedaan door onze A-lister van de week. Dat is deze week nog steeds.
Ja.
Tom Leenaert is niet veranderd ondertussen.
We hebben hier al het woord pittoresk geleerd.
Maar nu gaat hij ons nog eens leren. Welke term heb je meegebracht?
In de frigo.
Oh.
Dat moet je uitleggen natuurlijk.
In de frigo is een begrip dat je gebruikt als je zegt, oké, dat is een goed idee, maar we steken het even in de frigo.
Bijvoorbeeld dit pleintje.
Dat is een slecht idee.
Dat kan een eufemisme zijn. Ja. Het,
het idee om hier op dit pittoreske pleintje te draaien lijkt een goed idee, maar we steken het even in de frigo.
Soms heb je het, als je aan een programma bezig bent, of je bent programma's aan het verzinnen, ogenschijnlijk een briljant idee.
Ja.
Maar soms kan je het ook op dat moment niet maken en dan steekt het even in de frigo. Dus er zijn heel veel ideeën die je maar tot 30% uitwerkt en dan in de frigo zet voor moeilijkere tijden.
Ja.
Dus hoe beter je frigo gevuld is, hoe gemakkelijker je in de winter kunt overleven.
Je zit er veel in de frigo bij jou nu.
Ik zit dan diepvrieskist 2.
Hola.
Ja, dat is ongelooflijk.
Maar diepvries, dat is voor ergere gevallen dan.
En komt daar soms iets uit terug?
Ja, om er dan daarna terug in te gaan. Eigenlijk niet mag opnieuw invriezen. Maar dus af en toe haal je wel terug dingen uit de diepvries. uit de frigo. En dan worden ze er terug even enthousiast als toen, totdat je terug op hetzelfde punt komt als toen, dat je zegt, maar dat klopt toch niet, dat gaat toch...
En een probleem kan zijn, bijvoorbeeld, dat is veel te duur. Of dat
veel te duur, of bijvoorbeeld bij een quiz, maar als de kandidaat gewoon dat zo doet, en je systeem ligt op zijn gat, en je vergeet dat dan na een jaar of twee,
Maar dus in de frigo steken zou ook een beetje kunnen eufemistisch zijn voor...
We gaan het niet doen.
En is dit ook mogelijk te verwarren met iets op het schap leggen?
Dat is hetzelfde.
Is het hetzelfde?
Vroeger bij de radio hadden we een schap en daar...
lagen goede dingen op.
Wow. Dat waren toch vooral de dingen van als alle lijnen crashen en je hebt geen enkele respondent en je muziekcomputer is in brand gevlogen, dan speelt je een van de reportages die op het schap liggen. Tijdloze dingen die anders niet noodzakelijk...
Zou het kunnen dat het verschil tussen het schap is dat het wel al gemaakt is, maar op het schap echt effectief ligt. En in de frigo is het eigenlijk nog maar een idee of een concept.
Ja, eigenlijk op het schap is in geval van nood.
Dus het schap is iets positiever al bij al. De frigo, dat is iets minder. Brengt ons ook een beetje naar een moeilijke boodschap die wij moeten brengen, Jeff. Het is moeilijk te vertellen, maar wij moeten tot onze grote scha en schande ook toegeven dat wij een prestigieus project hebben, dat wij eigenlijk mogelijk in de frigo dienen te steken. De aandachtige watjes die zullen het wel al gemerkt hebben, dat wij al 2 weken ongeveer niet meer over onze film. Onze kortfilm bezig zijn geweest. We hebben er niks over verteld. Een kleine reminder voor de slecht geïnformeerde luisteraar, is dat we dus tegen het eind van dit seizoen wilden we graag een kortfilm uitbrengen over het reilen en zeilen van de Vlaamse media. En daar hadden we al een mooie verhaalstructuur voor. We hadden verschillende A-listers die informeel gecast waren. Erik van Looy bijvoorbeeld had al gezegd, ik wil meedoen met pruik. Dus dat was veelbelovend allemaal.
De rol van mevrouw Bongers.
De rol van mevrouw Bongers, inderdaad.
Programmadirecteur.
We kregen ook mooie sponsordeals toegestuurd. Maar Jeff, we moeten hier ook de spreekwoordelijke frigo bovenhalen. Want we hebben eigenlijk tot helaas moeten vaststellen dat we dat niet gaan rondkrijgen tegen het einde van dit seizoen.
Nee.
We zitten namelijk momenteel niet enkel in Café de Mol. Maar we hebben ook nog in juni opnames van een geheim project.
Ja.
Dat kunnen we nu wel zeggen. Een geheim project waar we dan weer opnieuw niks over mogen zeggen.
Maar zijn jullie tot die club toegetreden?
We zijn wel tot de club. Dat is wel een positieve kant hieraan. Dat we iets hebben omdat we niks over mogen zeggen.
Nee.
Het is al sinds wel pijnlijk om te melden. Omdat we dat hier natuurlijk al week na week hadden zitten vertellen. Dat is dus pijnlijk vooral de enthousiaste twasweerwatjes. Want die ideeën en die voorstellen dat we ingestuurd hadden gekregen, dat overtrof onze stoutste dromen. Maar het is ook pijnlijk om te communiceren met mevrouw Bongers, onze onverbiddelijke programmadirecteur, want zij kiest er tegenwoordig ook voor. Ze heeft een heel druk werkschema en zij aanvaardt eigenlijk enkel nog contact via fax.
Ja.
En dus we hebben eerder deze week dat via fax gecommuniceerd aan haar.
We hebben naar een fax gestuurd.
We hebben naar een fax gestuurd eigenlijk. En we hebben ook een vrijdag laatstleden een aangetekende brief teruggekregen, chef, die jij je nu in primeur gaat voorlezen.
Maar aangetekend?
Ja.
Ja.
Hola.
Ja, goed, ja.
Ja, dus eigenlijk, want we hebben haar gemeld natuurlijk dat we wegens echt extreem tijdsgebrek de film niet rondkrijgen.
Ja. En is dat een goede aard gevallen of niet? We ontdekken het eigenlijk nu.
Ze heeft ons eigenlijk een soort aangetekend schrijven bezorgd. Ja. Ik lees het even voor, maar ik heb het vermoeden dat het nogal een dramatische boodschap wordt van mevrouw Bongers. Dus ik zou misschien een
aangepaste tapijtje
willen. Tapijtje, ja. Dank u.
Hola.
Geachte medewerkers van achter de schermen. Het is met een zwaar gemoed en diepe teleurstelling dat ik deze aangetekende brief dicteer aan inspecteur Chantal. Na het lezen van jullie fax ben ik ontstemd, gepikeerd en sterker nog, not amused. Jullie hebben mij destijds in feestetablissement De Carré professioneel verlekkerd op jullie kortfilmidee. En dit eindigt nu op een gigantische sof. Jullie brengen hiermee mijn integriteit en geloofwaardigheid in ernstig gevaar. En dit zowel binnen de Play Media Family, bij het grote publiek, als bij belangrijke decision makers zoals daar zijn, meneer Parmentier, om er maar eentje te noemen. Ik dien dan ook officieel te melden dat de toekomst van achter de schermen op losse schroeven staat.
Oei.
Het getekende contract voor achter de schermen seizoen 4 lag hier nogthans al met vulpen ondertekend klaar. Gelukkig beschikt inspecteur Chantal over een kwalitatieve tintenkiller en heeft ze mijn handtekening reeds verwijderd. Jullie status in de normaal warme Play Family wordt bij deze ook gereduceerd van upcoming talents naar personeel in de gevarenzone. Dus ja, inderdaad, dit is jullie eerste officiële reprimande. Bij 3 reprimandes is het onverbiddelijk gedaan voor jullie. Met diep teleurgestelde groeten, mevrouw Bongers.
Allee zeg.
Ja, hoef, maar zeg, pittig.
Dat zeg ik, begrijp mevrouw Bongers wel een klein beetje. Hè.
Ja? Dus iedereen, jij bent ook teleurgesteld.
Ja, ik was net als haar, weliswaar niet feestetablissement De Carré, maar ook verlekkerd op jullie kortfilm. Er werd ons toch al maandenlang
veel beloofd,
van alles ingepeperd. Er zijn ook horde scenaristen die voor jullie aan de slag zijn gegaan. En die worden nu in de kou gelaten.
Ja, dat is gewoon ook niet eerlijk.
Nee, ook dat is treffend omschreven.
Het is niet dat we hem niet wouden maken. Hè. Het is echt gewoon, er zijn zoveel projecten en we hebben duidelijk een les te leren in nee zeggen.
Ja, of in harder werken.
Of Nu, chef, er staat precies nog iets op die brief. Ja, of heb ik dat nu verkeerd voor?
Ik hoop dat het een iets leukere boodschap is, want ze heeft nog een PS'je toegevoegd.
Oei. Ah ja, oké.
PS. Ik zag gisteren tijdens Café de Mol dat chef op live televisie de naam van Maureen van Herbergen verkeerd uitsprak. Normaal zou ik dit door de vingers zien, maar aangezien jullie al in de gevarenzone zitten, dien ik streng en rechtvaardig te zijn. En bij deze ontvangt chef Bronder officieel zijn tweede reprimande.
Ja, amai, gaat van kwaad naar erger. En we mogen er 3 hebben.
Ja.
Ja, nee, je mocht er maar 2 hebben. Je
mocht er maar 2 hebben, want 3 is buiten.
Ja, dus ik sta op 2 en hij op 1, Pieter Jan.
Ik sta op 1 momenteel, ja.
Oei, mannetjes.
Het is wel voor wie dacht dat dit een leuke podcast ging worden.
Het is hard, maar eerlijk.
Ja, even moeilijke tijden voor de podcast achter de schermen, ook voor ons persoonlijk.
Ja.
En voor onze relatie met mevrouw Bongers. Maar ik heb gehoord dat er mogelijkheid is tot verzoeningsgesprekken en dat die op til staan. Dus dat is toch iets leuks om naar uit te kijken. Hè. Ja.
Goh, spannend, jongens.
Ja. Kopje niet laten hangen, hè.
Nee, dat was even een moeilijke boodschap. Ja. Ze is gebracht.
Ze is gebracht.
We kunnen nu terug met de kin omhoog.
Het verhaal zou zeggen, bol, excuses zijn gemaakt. Terug gezellig en terug naar de mol vooral, hè. Want ik had al eerder gezegd dat we daar vooral over gingen hebben.
Ja.
En ik moest dan meteen denken, tijdens die eerste opdracht, heel mooi in beeld gebracht, hangen ze daar allemaal aan de boot, lekker te bengelen, misschien iets te heftig, of door de winderigheid daar op die... Hè. Maar hoe geraken toch altijd die kandidaten op die ene plek? Vaak liggen die daar geblinddoekt. Vaak zijn die daar geblinddoekt. Maar hoe slagen jullie daarin om die kandidaten daar altijd te krijgen?
Maar jullie zijn echt een beetje geëmotioneerd. Ik zie het. Hè. De vragen komen er zo niet zo vlot
meer door. Ja, het komt er niet meer vlot uit. Maar we zijn eventjes van slag. Je moet dat ook begrijpen. Hè. Maar,
even 5 minuutjes.
Ja, en even ondertussen een antwoord op die vraag.
Zij worden gehanddoekt gebracht tot op betreffende locatie. Er is een filmpje op GoPlay achter de schermen.
Aha.
Waar Kelly, de geweldige reporter die al sinds Argentinië super nauw betrokken is bij dit programma en daar ook eindredacteur van is geweest, alles filmt achter de schermen. Dus alles wat er gebeurt... achter Middenbermen, achter Twee Dorpskernen.
Dat kan je allemaal
maakt niet uit.
Ook
ze filmt.
Ja.
En daar blijkt dus dat we ze echt... dat is niet zo leuk voor de kandidaten, maar die reizen echt apart in vliegtuig. Die krijgen blinddoeken. Die worden met gordijntjes van elkaar gescheiden in de bus.
Oh,
die moeten blijven zwijgen. Die gaan apart naar het toilet. En dan worden die in 1 of in 2 bootjes, was denk ik, gepropt en naar de grote boot gevaren.
Ja.
Geven hem silent briefing van het gaat beginnen, je gaat worden vastgemaakt en dan gaat je Gilles horen en start het spel. Ze hebben elkaar misschien wel al eens glimpgewijs opgevangen. Ja. Het is wel de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten, is altijd
daar.
Als er 20 camera's op staan.
Ja.
Maar zo geblinddoekt op een boot zitten, worden daar niet misselijk, een beetje zeeziek van?
Ja, dat gebeurt, maar dat is dan...
Dat is dan spijtig. Dat is dan jammer.
We proberen ze onzichtbaar mogelijk te doen. Okay. Dan, hè. Dat is,
Wat ook bijzonder was, is natuurlijk dat het weer een groep is met heel wat leuke kandidaten. Sterker nog, Dagblad De Standaard sprak zelfs van een wel zeer sympathieke groep. En dan vermoed ik dat er uiteraard heel veel tijd kruipt in de selectie van die kandidaten.
Ja, maar dat is absurd veel tijd, omdat het, ik weet niet, 10 of 12.000 inschrijvingen zijn. Die worden allemaal bekeken, ook al geloven mensen dat soms niet, maar die worden wel allemaal bekeken.
Ja.
En dan blijven daar een, denk ik, 120, 150 van over, die worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.
Voor een eerste gesprek.
Voor een tweede gesprek, als dat eerste gesprek goed was. En dan
en hoeveel gaan er naar de tweede? Nog 60 dan of zo?
Ja, iets minder.
Ah. Je ziet zo doorheen de jaren wel zo gelijkaardige personages. Hebben jullie een soort van mol-archetypes? Zo'n soort van systeem dat jullie volgen?
Soms zeggen we elkaar, dat zou nu echt de nieuwe Connie kunnen worden.
Ja,
we zeggen dat wel, maar dat slaagt meestal nergens op. Wat we wel doen is, zijn dat niet 10 dezelfde types? En denken van, ja, maar de Jos gaat met een Dirk goed overeenkomen, dus dat komt goed en dan is dat zo vertegenwoordigd. En je
probeert dat proberen jullie te voorspellen.
Maar dat is geen exacte wetenschap.
En ik heb eens gehoord dat er ook een psychologische test is.
Ah ja, ja, dus vanaf die 40 denk ik, of 50. Ja,
minder dan 60.
Minder dan 60, sorry. Worden ze ook psychologisch geëvalueerd. Dat is niks met naalden of rubber handschoenen, maar gewoon wel eens even... Wie heb je...
De zaken die mensen echt dus wel associëren met een psycholoog.
Dat is waar je aan denkt, Gilles.
Ja, naalden.
Dat is voor diegene.
Iedereen denkt, ik ga naar de psycholoog, ik neem alvast mijn naaldensetje mee.
Ja, en wat komt daar dan uit?
Er bestaan types personen en als je twijfelt tussen 5 mensen dan, en dat blijken allemaal types A te zijn, ja, dan wordt je twijfel nog moeilijker. Ik ben het nu bijna wiskundig aan het uitleggen. Het is ook een buikgevoel natuurlijk.
Ja.
Eigenlijk het allerbelangrijkste, en ik denk dat Tom of Michiel dat ooit heeft gezegd, dat moeten mensen zijn met wie je op vakantie zou willen gaan.
Dat was altijd het criterium van Tineke, die zei, je moet er een autoritme naar het zuiden van Frankrijk met plezier willen doen.
Je zegt van Tineke, dus jouw vrouw deed...
Die deed vroeger de selectie.
Die deed de selectie. Ja, 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 ja. Dat was niet zo'n heel team dat ze hadden, dat was gewoon Tineke deed.
Twee, Tineke en Vera.
Ja, oprecht, een van de grote sterktes van de mol is dat je bijna automatisch de meeste kandidaten graag gaat zien.
Ja. Ja.
Het is misschien niet na aflevering 1, maar misschien dan na 2 of 3.
Ja, ja,
als je dat niet hebt, dan ga je niet willen kijken, want dan is het niet tof. Ik kijk niet graag naar een cast die ik niet tof vind.
Ja. De allereerste mol, Magda.
Ja.
Was iemand die jullie eigenlijk al kenden. Hè?
Dat was een vriendin van Michiel. Dat
was een actrice.
Dat is doseren, denk ik, drama. Dus dat was heel spannend, want die wist totaal niet waar ze in terecht ging komen.
En jullie ook niet, dus dat trof.
Wij ook niet. Een van de eerste proeven was een soort karaoke. En dat was een tweede draaidag. En dat was ook de dag dat wij allemaal met heel de ploeg was toen nog maar een man of 10 alles bij elkaar, denk ik. Zo zat het een patat s'avonds zijn geworden. Omdat we toen door hadden, alles wat we die maanden ervoor verzonnen hadden, dat bleek te werken.
Ja, dan hebben we al instant gevierd.
Ja, maar dat was heel spannend. Dat je zegt, wordt dan een groep, gaan die voor het spel? Want voor hetzelfde geld hebben de 4 mensen die zeggen, ja, dat geld interesseert me geen ol. En na 2 dagen dachten we, ja, het is aan het lukken.
En jullie hebben dan besloten om jullie maar eens spontaan te bevatten.
Ja, we zouden ook kunnen besluiten om het dan niet te doen, hè, zoals in sommige kortfilms gebeurt.
Dat is wel een mogelijke too soon. Ja.
Ik weet, toen was de autosponsor volgens mij Mercedes. Na die nacht heeft Mercedes ook besloten om nooit nog de mol te sponsoren. De helft van de auto's is die nacht kapot gereden.
Oh. Maar jullie proberen te parkeren op dat pittoreske pleintje?
Dat pistorek. Ja,
dat is toch
wel geëindigd met 1 cameraman en 1 klankman die met een auto in een gracht zijn gesukkeld.
Oh.
En wij kwamen een half uurtje later eraan.
Allee.
En we zagen nog juist de klankman op zijn knieën in de gracht. Schoon uitgericht door die auto die op zijn zijkant lag. Zo naar de hemel zitten kijken, huilend. De man is nog in leven.
Draaidag 2.
Oh, dat was echt waar. Dat was zoveel improviseren.
Is de mol nu ook nog zo'n losbandig feest als toen was?
Nee, dat is...
Avond, hè.
De
laatste avond durft al eens losbandig
Dan
is het ook allemaal... Dan staat het er allemaal op, hè. Dus dan vliegt iedereen echt als een soort bende varkens.
Ja, terwijl ze hadden 1 proef opgenomen, maar ja.
Ze hadden al een paar opgenomen. De altijd superprofessionele Michiel de Vlieger heeft ook iets te vroeg ooit het slotfeestje ingezet, namelijk bij de laatste opdracht. Dat was op een boot met sigaren en ze dronk cognac. Dat was zo voor het beeld, dat moest een beetje chic zijn. Maar Michiel heeft dat iets te veel in character.
Die bleef maar walsen. En dan...
Dat was fantastisch. Die kon niet meer babbelen op tijd van die proef. Ja, montage nog altijd, de strafste montage even om dat goed te krijgen.
Dat was dan een proef met heel veel voice-over waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk.
Dus dat was de finale proef dan?
Ja, dat was ook het finale gesprek.
Maar dat is echt met een dikke sigaar en
een dubbele tong. De verdubbelaar deed weer.
Was toen eigenlijk al bedacht. Ja.
Ongelooflijk. Je luistert nog steeds naar de meest speelse mediapodcast uit het Vlaamse gewest.
Achter de schermen.
Ik wou ook heel graag nog eens refereren naar dat artikel uit de Morgen in 1998.
Dank u, daar is,
Want daar las ik onder meer ook: voor De Mol is ruim 320 uur beeldmateriaal opgenomen, waar 8 afleveringen van 50 minuten van komen. Om die onwaarschijnlijke klus te klaren, zijn de makers momenteel in shiften aan het werken, want er wordt 24 uur op 24 gemonteerd.
We monteerden toen echt 24 op 24. Maar ja, in oktober opnemen en 6 december op antenne.
Ja, dus
dat was, er was geen alternatief.
Gaat dat nu ook nog zo? Nee.
We hebben redelijk wat voorsprong op montage. Dus we zijn nu, aflevering 1 is net op antenne, wij zijn nu aflevering 6 aan het afwerken.
Ah, ja.
Dus we hebben wel 6 weken voorsprong.
Ja, ja.
Ja, daar moet je niet aan gedacht hebben.
We hadden onze aflevering af, soms tot een half uur voor uitzending. Dat was dan met een motto van op woestijnvis naar de VRT.
Eén van jullie vier sprong op een motto?
Camille, legendarische, die ook elke dag reed voor Man bij het Hond. En die kon heel snel met de motto rijden.
Was dat ook al monteren met een computer toen?
Ja, dat was nog niet meer analoog, dat was al digitaal.
De bandjes werden gedigitaliseerd.
Ja. Ik herinner mij, er was een inlader mee, s'nachts, om die tapes in te laden. En die moest altijd s'nachts doen. En die is erin geslaagd om de vuilbak naast de stapel met tapes in brand te steken, per ongeluk.
Oh!
Ja, dus dat was in het midden van de nacht. Die is moeten geblust worden met een blusapparaat. Die zat de kamer ernaast, als die dat niet op tijd had geroken, hadden we gewoon... De eerste 6 dagen van De Mol, of de eerste 8 dagen van De Mol, waren weg.
Maar dat was ook door sigaretten, waarschijnlijk.
Waarschijnlijk wel.
Ja, maar Jan, die is geslaagd.
Die had zijn sigaret in die vuilbak gesmeten en was dan naar de kamer ernaast.
En dan vloog in lichter laaien en dat was bijna heel jullie seizoen omzeep.
Ja. Volgens mij heeft die inlader wel toen een kleine reprimande gekregen.
Dat zal wel,
denk het wel.
Hoe lang is dat geldig eigenlijk, de reprimande?
Ja. Dus ik hoop dat dat zo is, zoals bij de gele kaarten in het voetbal, dat er op een gegeven moment zo toch, dat je terug van nul kunt beginnen. Of dat je elk jaar terug 1 kwijt.
Je hebt er nog nooit in gehad?
Nog nooit, nee.
Omdat voor jou gaat de ronde dat je soms een keer een beetje te laat bent. En dat dan
dat gaat de ronde, maar dat is te veel overdreven. Ik werk dan ook later door. Ik laat alles in, s'nachts, al die videotapes. Dus dan ben ik soms wat te laat.
Een sigaretje erbij.
Klopt het, Tom, dat vroeger de montages werden aangepast naar gelang wat er in de gazetten stond?
Dat gebeurde. Je past nu aan, ook naar gelang wat je hoorde. Of dat mensen het te moeilijk of te snel of te traag vonden. Dus je had nog een beetje...
Dan zeiden jullie in de voice-over, er is dus wel degelijk niet 1 mol per aflevering, maar 1 over het hele seizoen.
Ja.
Dat soort dingen.
Nee, je probeert wat helderder of wat sneller te maken.
Ja, dat is iets wat jullie dus niet meer kunnen, nu, omdat jullie zoveel voorzetten nu.
Nee, maar we hebben wel een alternatief. Namelijk, we hebben een select vriendenpubliekje dat aflevering in beta-vorm ziet, in een eerste afwerkingsgraad.
In beta-vorm?
Nog niet klaar voor het grote publiek. En die zeggen ons dan dat ze alles begrijpen. Doorgaans niet alles. Dus dan weten we al dat er dingen beter moeten worden uitgelegd. Ze zeggen ons wie ze tof vinden en wie niet.
Ah, ja.
Wat voor ons minstens even belangrijk is als andere vraag. Wie is verdacht en wie niet?
Ja.
Omdat dat allemaal voor ons mooi in evenwicht moet zijn. Dus, en daarop baseren we uiteraard wel de verdere montage.
Ja.
Maar over wat vandaag in cafés wordt verteld of in de krant wordt geschreven, daar kunnen we geen rekening mee. Dus,
omdat jullie al te ver voor zitten.
Dat is allemaal klaar.
Ja. En dat zijn allemaal vrienden van jullie dan, die dat testpubliek?
We noemen dat de vriendenvisie. Dat zijn mensen die op een of andere manier in contact staan met leden van de redactie of die een band hebben.
Ja, we kunnen daar wel iets over zeggen. We hebben eigenlijk al ooit iemand daarvan ontmoet. We zaten vorig jaar in Café de Mol en er was een vrouw en die fluisterde: ik weet wie het is.
De afvaller.
Raar.
Maar wij dachten dat zo'n zatte vrouw was of zo, die dat probeerde te ontfutselen van ons, omdat wij dat natuurlijk ook wisten. En dus wij zijn daar niet op ingegaan en ze zei ook: goed dat jullie er niet op gaan.
Heel professioneel. Want ik zit in het testpubliek.
Ik ben van het geheime testpubliek.
Ja.
Maar er waren blijkbaar vroeger was er ook al een molforum. Op Planet Internet, een soort forumsite in de begindagen van het internet, waar ook allemaal theorieën...
Ja, dus jullie konden jullie niet enkel op de gazetten baseren, maar ook maar op, ook op het forum.
Het forum. Maar er was ook maar één forum. Ja, op internet bestond toen nog uit 10 bladzijden.
Waarvan 9 porno waren.
Ja. Ik kon morgen zeggen, ik kom straks wel later, maar ik kan het eerst internet lezen.
Ja,
eerst,
en dan
mogelijk.
Een half uurtje door die harde porno en dan kwam je uit bij natuurlijk de moltheorieën.
Ja. En dat was één forum en er zat iedereen op die een computer had.
Een elitair club in Vlaanderen.
En daar werden allerlei theorieën geopperd die soms ook knalderop waren. Er werd, en dus dan was het aan ons. Tijdens dat we dan 's nachts aan het monteren waren, zaten we ook heel vaak op dat forum onder aliasen om mee te sturen.
Zoals Stijn Stijn.
Ja, Stijn Stijn, dat is
Stijn Stijn,
waar.
Voor de slecht geïnformeerde luisteraar, was inderdaad een keeper van Club Brugge die op fora over voetbal zelf ook zei van amai, Stijn Stijn heeft weer sterk gespeeld.
Maar, en onder welke username, Pieter-Jan?
De Frigo, hè?
Frigo, hè?
Frigo. Ja, dus... Het komt toch allemaal samen?
Prachtig. Jullie zaten ook onder aliasen op dat forum.
Ik had een alias Kurt en een alias Vis de Vijver.
Vis de Vijver.
Vis de Vijver.
Vis de Vijver in één woord. En dan probeerden we daar die heersende theorieën, als ze correct waren, om te buigen naar valse theorie. Ik heb ooit met mijn grootouders naar het huis van Mon, een van de kandidaten, gereden, om daar een foto te trekken. Dan moesten die nog laten ontwikkelen. En dan een computerspecialist gevraagd om die op dat forum te zetten om te bewijzen dat mijn grootouders Mon al heel lang kenden.
Dat ze dachten dat dat de mol zou zijn?
Ja.
Omdat die gelieerd waren met u.
Met mij,
en Mon was een van de finalisten, hè?
En Mon was een van de finalisten.
En dat was het jaar dat Magda verdacht werd omdat ze actrice bleek
te zijn. Omdat ze actrice bleek
te zijn. Men had dat ontdekt.
Ja, en toen vonden krantenjournalisten het nog fijn om dat echt te onderzoeken als nieuws. Ja, ja. Ik denk het weekend dat we de laatste uitzending uitzonden, stond op de voorpagina van de Morgen. Magda is de mol.
Oh, dat is niet prettig. Oh.
Qua spoiler kan dat tellen, dachten we. Maar het grappige was dat iedereen dacht dat dat mee onderdeel was van de strategie. Dus.
En jij hebt dan een soort van tegenmove gedaan en een foto van je...
Vooral, ja, van mijn grootouders.
Je grootouders gebruikt.
Naar het verre kalmte misbruikt, gebruikt. Ja. Daar in de tuin gezet.
Misbruikt,
met pintjes en zo'n soort vakantiefoto genomen. Met ons bompa en ons boma.
Omdat mensen denken van, ah ja, het is misschien dan toch...
Vis de Vijver, hier, als jullie denken dat het Magda is, hoe verklaar je dan dit?
Maar dat was toen echt onderzoeksjournalist Douglas de Koning, die ook de Bende van Nijvel, de Roze Balletten en zo
allemaal
onderzocht.
Niet opgelost. Ja,
nee, allemaal niet opgelost.
Maar de mol wel, hè.
De mol had hij
dat was echt omdat dan Magda stond in het telefoonboek,
als actrice.
En dat wisten jullie niet.
Ja, telefoonboek voor de jongere luisteraars.
Voor mensen die zich nog herinneren, een telefoonboek waar dan beroepen ook stonden, blijkbaar.
Ja. Daar kon je ook mee slaan zonder sporen achter te laten.
Ja. Maar dat is eerder terzijde natuurlijk.
Bij ons is het omgekeerd. Ik vind het heel cool als er een theorie blijkt te kloppen. Omdat de massa is zoveel groter geworden, dat als je dingen ziet passeren die kloppen, dan is het teken dat we nog altijd een verhaal vertellen dat ergens steek houdt. Dus ik vind dat heel tof. Dat is altijd spannend, maar ik vind het wel tof.
Ja. Ik weet nu al wel wie de mol is.
Ah, ja.
De vrouw die audioloog is.
Caroline.
Ja.
Goed,
wie zal het zeggen? Ja.
Ik vond het in elk geval een fantastische aflevering.
Dank u, dat is lief.
Tweede proef wat minder, de derde proef ook, maar de openingsjaren was briljant.
Nee,
dat is het feedback. Het feedback.
Een derde
aflevering. Ja. Waar
dat een heel goede kandidaat. Het is een heel goede casting.
Dat is wel
een
erg sympathieke groep. Hè.
Nee, ik wou nog juist vragen over die montage, want jullie zeggen vroeger, wij monteren dan eigenlijk met 4 en dan monteerde die daarnaast dat dan waarschijnlijk. Maar nu is dat een heel ingewikkeld systeem. Heel veel monteurs werken daaraan mee. Mm-hmm. De meeste monteurs weten ook niet wie de mol is.
Niet in het begin. Nee. Maar je komt plots dan rusjes tegen waar een en ander vrij
iemand zegt,
te zien
ik ben
is.
Het.
Ja, dan weten ze het. Dus we gaan die daar ook niet voor behoeden. En ze weten ook wel dat ze dat...
Die mogen dat spelenderwijs ontdekken.
Ja.
Super plezant, hè?
Ja, dat is heel leuk.
Ik herinner mij bij de eerste reeks dat er een cameraman kwam na 4 of 5 dagen. Tom, het is echt veel te opvallend. Ja. Veel te opvallend. Anken is de mol. Ah, oh, Ju, merci om te verwitten. Merci. Dezelfde avond valt Anken af. En die camera, je zag echt de schok in de camera. Dat was fantastisch.
En dan moeten jullie dat ondertussen ook voor de crew heel de tijd verbergen.
Ja. Ah, ja. Die heeft die avond nog Mercedes in de pracht gereden uit frustratie.
Maar de monteurs die monteren ook niet per se een hele aflevering. Die monteren proef per proef.
Ja, proef per proef. En dan komt het in compilatiefase waar we de reality, alles wat niet opdrachten betreft, dus eten en autoritten en sfeer in het algemeen en eliminatie, dat gebeurt in compilatie. En dat is wel één monteur en één regisseur die dat samen doen.
Dus er worden drie proeven in een tijdslijn gezet.
Ja.
En dan beginnen jullie daartussen eerst dus de cement, de reality te steken. Ja. En dat is dan de eerste keer dat je naar de aflevering kijkt. En dan zie je, dat is volledig uit evenwicht.
Ja, of je steekt het, je pakt alles dat er is en je zet het eens naar elkaar en dan is het meestal 1:50 en dan moet je beginnen schnitten en dat is altijd heel lastig en dan is in je overgangen goed en dat zijn twee intense momenten aan elkaar en enzovoort en zo verder, hè. Wat bij elk programma zo is uiteindelijk, hè. Wat bij fictie ook niet anders is, denk ik, hè.
De mol wordt gemaakt met alle trucken van de fictie, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Maar trucken vind ik een negatief woord.
Maar ik bedoel het niet wel, creatief.
Technieken. Ik snap wat je bedoelt.
Technieken. Ja. Trucjes. Ja. Ja. Misschien soms.
Ja.
Om het zo wat positief... een keer een trucje doen.
Voornamelijk om het mooi te maken. Dus dat we het cinematografisch mooi maken.
Ja. Het is cinematografischer dan de 1998. Dat kunnen we wel zeggen.
1000 keer.
Ja. Voor wie het nog eens wil terugzien.
Niet doen.
Het afvalmoment. Dus ook met typen, maar dan op zo'n CRT-monitor. Ja.
Maar vooral...
In Comic Sans.
Comic Sans.
In Comic Sans lettertype verschijnt dat dan zonder sound-effect. Gewoon een rood of groen scherm.
Supermodern was het toen.
Ja, en zat er toen ook een rookmachine mee om het wel wat filmischer te maken. Er zat een Latin.
Normaal gezien komt nu de rubriek Showbiz Nieuws, maar daar gaan we ons deze week niet toe verlagen.
Oei.
Maar dat komt omdat een andere rubriek zijn terugkeer maakt en dat is de volgende.
Het is een wonder, de grote prijskampchef ronde.
Ja, we hoorden die natuurlijk harmonieus.
Ja, ingezongen met een verdubbelaar eigenlijk. Hè?
Ja, eigenlijk langs twee kanten. Singer-songwriter Meteor.
Meteoren
hoorden we eigenlijk in je oren. Om de volgende rubriek aan te komen, namelijk de prijskamp, grote prijskamp.
Terug van weg geweest.
Ja.
Maar dat was omdat ik enkel hem nog wil doen als ik echt iets heb dat de moeite waard is om weg te geven.
Ja, jij zegt altijd, willen de mensen dit wel?
Ja, soms denk ik dan...
Over de kortfilm.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ook over prijzen. Hè, want,
maar dit keer hebben we wel iets knetterheks. het is namelijk een molpret, knetterpretpakket. En wat zit er daar allemaal in, zeg?
Het ligt hier eigenlijk bij ons op tafel.
De zwarte markt op de kop kunnen tikken.
Ja.
We zien hier een soort toteback van de mol, een muismat, en dan een soort magnetische vrijstelling.
Ja, het staat erop, magnetische amulet.
Een magnetische amulet.
Ja. En allemaal met mollogos op, voor mensen die nu luisteren denken, wat is dat dan? Ja.
En we hebben ook twee verdubbelaars. Ja, het zijn eigenlijk een beetje onderzetters van in Café de Mol, met het logo van de verdubbelaar.
Soms zeggen mensen ook onderleggers. Maar dat gebeurt.
Onderleggers, onderzetters, voor je glas op te zetten, bijvoorbeeld. Dus het zijn eigenlijk twee, eigenlijk zijn het verdubbelaars. Hè.
Het zijn verdubbelaars.
Ze zijn ietsje groter dan de echte. En we hebben ook een molboekje.
Ah.
Zo'n echt molboekje met het logo van de mol ingeperst.
Ja.
Voor al uw notities over dit seizoen.
Geef groen.
Dat kunnen we ook weggeven. Ook dat is super mooi. Exclusief. Dat heeft eigenlijk niemand buiten de kandidaten en de mensen die in Café de Mol zitten.
Dat is waar.
Ja.
Dat is wel super cool.
Zat het molboekje oorspronkelijk ook al in de eerste... Mol?
Was het nog met kleitablet?
In Comic Sans.
Ja. Ik heb mij laten vertellen dat het boekje een beetje ontstaan is. Omdat vroeger had ook Michiel de Vlieger zelf een boekje bij. En dan hebben ze een keer als proef dat boekje laten liggen.
Ah, nee,
om dan te zien wie van de kandidaten het zou nemen.
Ja. Dat was wel een prachtig test. Ja. Ja. Die had niet echt een boekje. Dat was onderdeel van het spel om te testen of dat ze erin zouden kijken of niet.
Ja. Dat was niet dat hij zelf ook meespeelde.
Eigenlijk zo hetzelfde spelletje als dat je een kindje wat snoepjes geeft in de klas en je zegt er niet aankomen en je gaat even naar buiten.
Ja.
Dat was dat trucje. Trucje, maar in de positieve zin.
Maar in de positieve zin van het woord. Ja. Techniek eigenlijk. Ja,
techniek.
Ja. Wat moeten de mensen doen om kans te maken op dat ongelooflijk pretpakket?
Wel ja, dus ik moet zeggen, sinds dat ik nu officieel op 2 reprimandes sta, voel ik wel een ongelooflijke druk op mijn schouders. En ik dacht misschien om toch een signaal te versturen naar mevrouw Bongers. Was ik op het idee gekomen van dat ik woensdag eigenlijk een foto zou posten op mijn persoonlijke Instagrampagina, jeff.bronder, maar misschien eventueel in collab met achter de schermen.podcast pagina. Een foto waarin ik geflankeerd word door mijn 2 reprimandes eigenlijk. Want ik heb zo...
Je hebt ze ook bij. Ja, ik heb ze ook meegebracht aan de show.
Ik heb ze officieel ontvangen. Dus eigenlijk,
officiële reprimande 1, als ook officiële reprimande 2.
Ja.
Mag ik lezen wat erop staat?
Ja, zeker.
uitgereikt aan Jeff Bronder, officiële reprimande nummer 1, wegens het in gevaar brengen van de integriteit van Play Media en mevrouw Bongers in het bijzonder met betrekking tot de korte film.
Ja, jongens. Dat is de eerste al. En dan natuurlijk die daarna...
Kapitale verspreking tijdens live-uitzending van aflevering 1 van Café de Mol.
Ja, ja. Dus de twee officiële reprimandes.
Wacht
even, mensen kunnen kans maken op dit pretpakket door wat te doen?
Ja, door eigenlijk een soort steunbetuiging in de comments op die foto richting mij te schrijven.
Ah ja,
dat is eigenlijk geen steunbetuiging, het is eigenlijk een soort verdediging van mij op te nemen, want ik word hier ook een beetje met mijn rug tegen de muur gezet wel voor een verspreking. Och, arme god. Hoe origineler de steunbetuiging, hoe beter. Argumenteren waarom ik wel een volwaardig lid mag blijven van de Play Media
Family. Dat is ook een mooie PR-actie eigenlijk, ook een beetje voor jou. Hè? Je zult er weer wat volgers aan overhouden, en dat vind je altijd leuk. Hè?
Nee, want het is echt wel voor dat signaal richting mevrouw Bongers.
Goed.
Het signaal is belangrijk.
Gaan jullie meedoen? Want ik zag je zo, Tom daarnet zo verlekkerd kijken naar al die items, hè? Dat je zo dacht, wow, leuk toch dat ze dit jaar ook een
aantal...
Ja, toch?
Ja, een muismatje.
Niemand gebruikt nog een muismatje. Niemand.
Oh. Voor sommige Apple-muizen heb je wel nog een nodig thuis.
Het werkt soms, Of als je een gladde tafel hebt. Ik heb thuis wel een marmeren tafel. En dan
ik heb thuis een marmeren tafel.
Ik moet wel eerlijk zijn, ik heb thuis ook een marmeren tafel.
Maar goed.
Hé, niet chill?
Nee, ik niet. En dat is bijna je derde reprimande als je op het andere blijft. Dus ik zou ook het...
Schermen. Deze podcast is niet compleet zonder een mediageheim.
Ah ja.
Ah ja, en dat wordt natuurlijk steeds verteld door de Media Insider. En dat is tegenwoordig Gilles de Koster.
Tegenwoordig of enkel vandaag?
Eigenlijk enkel vandaag. Ja.
Ik weet niet of ik het ooit al verteld heb, en ik denk het niet.
Okay.
Vandaar ook het predicaat geheim.
Ja.
Over de bekendste zeteltjes van Vlaanderen.
Oh.
Ze zijn met drie, ze zijn oranje.
The Voice.
Bijna. En er zit 20 jaar opgedroogd kandidatenzweet in verwerkt. Die van de slimste mens, die zijn ooit die zeteltjes, waar jij ook al in hebt gezeten,
niet zo lang.
Ten prooi gevallen aan een schandalige vorm van vandalisme.
Oh.
Jawel.
En maar dit is echt, hè?
Dit is echt waar.
Het is hier niet tong-in-cheek dat we dit vertellen.
Ik heb beeldmateriaal bij om het te bewijzen. Nog nooit gebeurd is in deze podcast, dat het mediageheim ook
bewezen wordt.
Werd bewezen. Dus ik ga dat doen. Ik heb ooit een proefaflevering opgenomen in het decor. En de slimste mens was toen net tussen gewone weken en finale weken. Dus Erik van Looy had gracieus gezegd, jullie mogen... decor gaan opnemen. En we hadden de zeteltjes eruit gehaald.
Voor een ander programma.
Voor een ander programma, onder leiding van man die toch gekend staat voor subtiliteit en nuance, Erik Goens.
Ik ken het programma nog, denk ik.
Ja, zeg maar.
Ja, Karen en de Koster.
Dat was het.
Ja. Karen en de Koster.
Het is een discussieprogramma, dus we hadden een arena nodig. En wat heeft Erik Goens gedaan? Hij is neergeploft met zijn elegantie en zijn
gevoel voor nuance
in de zeteltjes. En de zeteltjes lagen in Fred van Ien.
Oh, in Fred van Eén, dat betekent gebroken eigenlijk.
Volledig gebroken. Ja. En dus anderhalve dag voor de start van de finale weken van de slimste mens waren de zetels kapot en onbruikbaar.
Maar moeten we dat dan echt zien gespleten door midden?
Ja, wel, kijk, gaat u laten zien.
Ja, we kijken er nu naar.
We zien Erik Goens.
Oeh, wild zwaaiend.
En we zien inderdaad de zetels van de slimste mens volledig kapot.
Volledig kapot. En dat is dus dan met spuug en paktouw gerepareerd. Net omdat dat moest gebeuren. Hè. Dus we zijn aan de gamma gereden van WMDF. Dat terug in elkaar gepuzzeld.
De vraag is, zitten mensen nu nog steeds op die kapotte zetels?
Maar ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ik heb er zelf vorig jaar nog eens op mogen zitten voor de allerslimste mens. En me dunkt dat ze toch een klein beetje...
Ja, dat je niet te hard mocht wiebelen.
Ja, maar was er toen iemand heel kwaad?
Ja, we hebben het wel aan de redactie laten weten. Die waren toch ongerust. Die waren ongerust.
Maar jullie hebben dat gemaakt voordat ze terug waren.
Ja. We kregen dat in bruikleen. En we hebben dat dan moeten repareren ook.
Ola.
Ja, ik weet niet waarom dat Erik dat gedaan heeft. Was het moedwillig? Allee, dat kunnen we niet weten. Maar ik heb dat een jaar lang stil moeten houden.
Ja,
maar
tot
ik,
nu.
Ik zwijg niet langer.
Nee.
Expose die handel.
De waarheid heeft ook zijn recht.
Ja.
Heeft ook zijn recht.
Hij zat er heel hard mee in. En dat was nog het grappigste van al eigenlijk.
Hij zat er zeker heel hard in.
Maar dat was voor Karen en de Koster. Zo heette dat programma.
Een van de vele legendarische programma's. Succesvol.
Op vier.
Binnen de doelgroep.
Zeker. Ja. Ik heb dat wel heel graag gedaan. Ik vond dat heel plezant om met de Goens en met Karen samen te werken. Ja. Maar dat is helaas geen lang leven beschoren geweest. Ik weet nog dat... denk ik, na de laatste opname, dat ik de dag daarna naar Argentinië ben vertrokken voor de Mol. Letterlijk de dag daarna. Dus
een scharnierpunt.
Een scharniertje. Ook in de gamma gehaald.
Dat vind ik dat wel straf, want die wordt door Tom Leenaert, die komt daar als ontdekker rondwandelen op de VRT. Wie kan ik hier nog een keer ontdekken? Hij ontdekt jou. Maar je wordt daar binnengehaald voor, wat je zei daarnet, een journalistieke kwaliteit. En die kan zo interviewen zonder pedant te zijn, goede vragen stellen. Ja. Dan maak je daar de kruidfabriek, Karen en de Koster.
Ja.
En dan opeens zegt men, maar wat dacht je nu eens van Lichter Entertainment, de Mol? Dat is toch iets compleet anders?
Ja, compleet anders. Maar ik denk dat ze bij Woestijnvis gewoon hetzelfde denkpatroon hebben gevolgd dan wat Tom daarnet uitlegde. Hè. Zichtbaar, onzichtbaar, of was passief, passief aanwezig of afwezig. Passief,
ja. Ja. Nauwelijks op te merken. Ja,
ja,
die 10 kandidaten moeten shinen.
Ja. Ja, ja, maar dat is echt waar. Hè.
Ja, dat is superbelangrijk.
Dat is superbelangrijk. Dus je kunt daar niet enig aan zetten die de show heel de tijd steelt. En je moet echt ten dienste staan van dat programma. En
ja.
Ik dacht dat het een mop was. Hè. Ja, tuurlijk. Ik dacht echt, 1, het is een mop. En 2, hoeveel hebben er al nee gezegd voordat je bij mij... Want ik vond dat heel vreemd dat ze aan mij vroegen.
Weet je nog het moment dat ze...
Ja, dat was in de montagegang van Woestijnvis, waar ik nadenkend over mijn vele successen van de ene kant aan de andere slofte. En dan heeft de Watee mij even in een cel getrokken. Dat is een baas van Woestijnvis. Ja, ja. En die heeft dat dan gevraagd. Want ik zei direct, ja, maar dat moet toch Michiel zijn? Het gonzen al van de geruchten van mijn mol. Ze denken aan een vierde reeks.
Ja.
En ik dacht, cool, het gaat met Michiel zijn, het gaat de Max zijn. En, maar geen haar op mijn hoofd. Dat zien.
En die vroegen dat ze op de man af.
Ja, dat was echt heel, heel abrupt.
Zei je direct ja? Zei je direct volmondig? Ja.
Ja, ik denk dat ik eerst de ploeg ook eens wou ontmoeten. Ik weet niet. Ik wou er ook wel eens over nadenken.
Altijd goed, hè.
Weet ik veel of ik dat kan. Hè.
Ook wel wat eisen stellen, hè. Nee, dat niet echt... te makkelijk zijn, hè. Ja, toch? Mag niet direct ja roepen.
Ja, maar je wilt
maar je wel eager.
Ja, dat programma, het zal wel.
Maar goed, we hebben jou 2 jaar geleden, of wanneer toen de finale live was,
ja.
In Paleis 12.
Ja.
Toen riepen ze daarom, en hier is hij dan, Gilles de Koster. En dat was echt, dat Paleis 12 ging uit zijn dak. Dat was alsof Obama daar binnen wandelde.
Ja,
had je dat?
Minder in vorm dan Obama. Maar,
ja, maar dat weet je toch, dat was echt spectaculair. We zeiden toen, amai, wat moet hij daar nu niet van denken?
Ja,
dat is toch niet wat je verwacht? Als je...
Nee, dat is heel vreemd. Dat is heel vreemd. En ik denk, iemand die daar van thuis heeft gezien, gaat ook niet goed snappen wat we nu bedoelen. Want daar hing iets heel raars. Het zijn 12.000 dol enthousiaste mensen.
Ja.
Die zijn gewoon blij dat de finale van de mol is en dat ze erbij zijn. Of dat ik daar nu op dat podium stap of een andere hond.
Ja, vond dat gek. Ik kreeg toen ook kippenvel van het feit dat Gilles de Koster op podium kwam.
Nee, maar dan ben je makkelijk.
Ik ben misschien wel makkelijk.
Nee, ja, ik weet niet. Ja, dat was wel heel tof. Maar we wisten ook van in het begin dat dat voor 1 keer goed was om daar een grote show met toeters en bellen te maken voor de 10e verjaardag. Hè, want daar ging het over.
Mm-hmm.
Maar ik vind het altijd leuker om iets op locatie te draaien en dat in de cinema te spelen.
Bon, mooi geheim al sinds, denk
prachtig,
ik.
Prachtig.
Ja.
Erik Hans zal content zijn. Hè?
Ja.
Erik, I love you, hè, als je luistert.
Natuurlijk. Ja. Dat kun je er wel aan toevoegen.
Maar ik zwijg niet langer.
Jeff, zijn er ook nog vragen van de volgers binnengekomen eigenlijk?
Vragen van het volk worden...
Ik mis soms...
Misschien een reprimande.
Verspreking, hè?
Ja, Cedric, het is misschien een technisch vraagje. Kan de verdubbelaar ook negatief dubbel geld verliezen? Dus als er geld verloren zou worden met de proef en er wordt 800 euro uit de pot, wordt het dan 1600 euro uit de proef? Dat kan niet.
Nee. De opdracht is 5000 euro waard. Als je er een inzet, wordt die 10.000 euro waard. Maar heeft geen impact op geldverlies, nee.
Oké, dat is toch interessant.
Zou iets te makkelijk. Dat is een goede vraag. Hè?
Technische weliswaar, maar wel een goede vraag.
En ik heb nog een vraagje van Andreas de Pancreas. Tom, ben je een wellnesslovertje?
Ah, ja, dat willen mensen ook weten.
Mensen willen dat tegenwoordig weten.
Ja, we hebben hier een soort van subcategorie. Rubriek noemen we dat eigenlijk ook achter de termen. Ja,
nee.
Niet? Nee, maar dat kan, hè.
Ook geen massage ken?
Massage, ik heb dat heel lang niet durven laten doen.
Oh.
Ja.
Wegens
angst om opgewonden te geraken.
Echt?
Ja.
Er bestaan ook gewoon massages.
Dat moet niet per
se. Zonder rubberen handschoenen.
Ik heb dat nu nog maar 1 of 2 of 3 geleden heb ik dat voor de eerste keer laten doen. Ik dacht, fuck zeg, dat is goed.
Ja. Ja.
Hoe lang mis ik dat al?
Ja, heerlijk, dat is een beetje zo de angst dat je hebt in het medisch onderzoek, zodat je moet binnengaan bij de dokter als jongen, dat je dan mogelijk in erectionele toestand zou terechtkomen. En die angst, vroeger in lagere school.
Voor jullie het PMS.
Ja?
Ja, maar dat is toch dat maar CLB heet dat tegenwoordig, of zelfs al niet meer waarschijnlijk.
Ja, dat is toch om te zien of dat uw balletjes al ingedaald zijn of zo.
Ja.
Is dat niet zo?
Of groot genoeg, of te groot.
Of te groot.
Maar dus eigenlijk wel een lovertje.
Ja.
Je zegt, ik ben een ongelofelijke massage van.
Niet ongelofelijke massage van. Ik heb gezegd dat ik 2 jaar geleden er pas eens mee begonnen ben. Ik heb ondertussen al 3 keer gedaan.
Live clickbait is dit.
Dat is
live
clickbait.
Niet normaal. Ja, maar is dat dan naar een massagesalon of bij u thuis
dat
privé?
Dat zijn uw zaken niet.
Nee,
dat zou ik ook raar vinden dat iemand...
Dat is in een poolcafé in Duffel.
Alleen maar op vakantie heb ik daar.
Dat is echt wat de mensen... Ja, op vakantie toch.
Ik herken zijn verhalen, want ik ben daar ook niet zot van massages, maar dus een aantal weken geleden zaten we in Thailand met mijn echtgenoot en ja. zei, kom maar, we gaan een Thaise massage doen. Oh. Wat heerlijk is. Alleen, die mevrouw lag de hele tijd strijk van het lachen, omdat ik zo groot ben. En dat vond ze heel grappig.
En dus jij past niet op die tafel. Ging niet liggen.
Ja.
Niet uit van haar schouders.
Dus die vond het heel grappig dat mijn voeten echt 30 centimeter over haar... En dan was ze aan het lachen met haar collega's in het Thais. Oh. Dat is niet zo goed voor zelfvertrouwen.
Nee. Dat is niet dus, zo fijn. Nee.
Oei, en die raakte daar ook niet uit. Die bleef maar een half uur of drie kwartier, of hoe lang dat ook duurt, bleef die maar daar...
We hadden voor 2 uur geboekt.
Voor twee uur? De 2 uur
zelfs. Een Thaise massage.
Oh, man, wow. Dat doet pijn, hè, Thaise massage.
En honger en dingen zijn mal. Lachen en
lachen. Ik heb ook meegemaakt, ik lag op een massagetafel en ineens hoor ik die zachter dichterbij komen, die vrouw, nog dichter dan alleen mijn randen, en die fluisterde in mijn oor, can I touch your hair?
Oh. Ja, dat is een anekdote die natuurlijk al is verteld.
Maar dat, dan zullen wij naar hetzelfde hotel geweest zijn, hè, waarschijnlijk. Ja,
goeie hotel, hè.
Goeie hotel in
Italië. Nee, dat was bij mij niet daar.
Bij mij was het in Italië.
Die masseuse zal zich verplaatsen.
Dat zal, of ze zo dat bespreken op conferenties.
Het is gelijk stripsters, die toeren in Europa rond. Hè.
Ja. Dan zullen we stilaan overgaan naar het eindlied. Mm-hmm. Goed, dit is het eindlied van deze week.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Een messias, een Spaanse en een man met maar één bal. Het is een wel zeer sympathieke groep bij de mol, weer al. Zo meedoen aan de mol, het lijkt me echt iets wonderbaars. Lekker spannend zitten op je verdubbelaars.
Mooi. Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
Goed. In de Vlaamse media.
Ik volg het voorbeeld van de film van Jeff en Pieter Jan. Ik maak u warm en ik zeg dan trek zelf maar uw plan.
Oh. En niks meer.
Briljant op zijn manier.
Ja. Briljant op zijn manier.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Is het Maureen van Severen of toch van Herbergen? Ik kan mijn incompetentie niet langer verbergen. Hopelijk breng ik mevrouw Bongers niet verder ten schande. Anders dreigt voor mij een derde en fatale reprimande.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Ik ben Leenaert Stom en ik zorgde voor een deal. Een deal tussen Woestijnvis en de koster, Gilles. Als presentator is die de koster echter een blijver. Mijn goedkeuring krijgt hij en ook die van Vis van de Vijver.
Oh,
mooi.
Aan
het forum, hè?
Ja, het valt
er
heel mooi. Ja, goed. Ja, het was weer wat. Het was weer ongelooflijk, durf ik wel zeggen. Eigenlijk.
Sensationeel.
Sensationeel te noemen, eigenlijk, deze aflevering.
Goede anekdotes, paar dingen bijgeleerd.
Ja, een paar mindere, maar die halen we er dan weer terug uit.
Dat is een scoop, maar we hebben volgende week geen aflevering.
Ah, ja, dat is wel een leuke scoop om te melden. Ja. Nee, maar het is volgende week paasvakantie. Hè.
En pas maandag. En, ja, we dachten,
van de hard werken. Nee, dat is, blijkt te kloppen.
Maar in de paasvakantie kan je normaal een korte film maken.
Ja, maar je hebt hier inderdaad al, ook voor de aflevering insinueerde Tom hier al, dat we niet zo hard aan het werken zouden zijn.
Ja,
hè?
Dat klopt.
Maar niet alleen voor, tijdens ook al.
Ook tijdens. Hij heeft inderdaad daar maar het ook al laten vallen.
Deze moest worden.
Is bij deze ook gedemonstreerd.
Ja, quote erat Carpe Diem.
De Carpe Diems. Oh, gaan we lekker even op vakantie.
Ja, hopelijk steekt niemand onze montagecellen in brand in tussentijd. Ja. Dat we deze aflevering afgewerkt krijgen.
Ja, dat hoop ik inderdaad ook. Dankjewel aan Gilles de Koster om hier vandaag te zijn. Terug naar Sicilië zou ik zo zeggen.
Zeker, want, zeker.
Ja, zondag terug. De reis gaat verder, hè. Zondag. En dankjewel natuurlijk ook aan Tom Leenaerts.
Graag gedaan.
Ja, icoon van de tv-wereld en ontdekker van Gilles de Koster.
Ja, voilà, dat is toch belangrijk.
Dat mag op mijn graf.
Ten slotte zeg ik ook nog dankjewel aan Jeff Bronner om hier aanwezig te zijn. Hopelijk ben je er binnen 2 weken nog
te
werk gesteld bij ons.
Geworden, hè?
Ja, maar het kan snel
het zo
gaan.
Gedaan zijn.
Je kan het snel gaan.
Ah, ja, we zullen wel zien. Hè.
Binnen 2 weken zijn we er opnieuw.
Over 2 weken is beter, ja.
Sorry. Sorry aan de ontdekker. Over 2 weken zijn we er weer. Tot dan.